Nou, daar zijn we dan. We hebben er ontzettend naar uitgekeken om hier te zijn, om Gods woord met jullie te openen. Als je een Bijbel hebt, open boek Handelingen, hoofdstuk 20. We gaan de versen 17 tot 38 lezen. Handelingen, hoofdstuk 20, van vers 17 tot 38. En geliefde broeders en zusters, mijn hart die brandt al maanden van verlangen om met jullie door de prekenserie heen te gaan, waar we nu aan gaan beginnen, om aan de voeten van de Heer Jezus en de apostelen te zitten, om samen Gods woord te openen en het beter te begrijpen, om tegen de kwade machten te strijden door de waarheid en om als gemeente samen te groeien en te bloeien onder het woord van de Heer. De preek vandaag is een inleidingspreek voor een prekenserie over heel het raadsbesluit van God. Een prekenserie waarin we alle onderwerpen van waar Paulus over schrijft als eerste door te gaan. En daar zal ik vandaag nog wat meer over delen. En de tekst van vanmorgen zullen we zien dat dit de manier was waarop Paulus ook de gemeente leidde. En dat is ook het doel van de preek van vanmorgen. Om daarna te kijken. Nou, we gaan Handelingen 20 vanaf vers 17 tot 38 lezen. Dit is Gods eeuwig, onfeilbaar woord. Maar hij, dat is Paulus, stuurde iemand uit Mileten naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen ze bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen. En onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niet van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu zie ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ik acht ook mijn leven niet kostbaar voor mezelf, omdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu zie ik weet dat u allen bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf, op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij macht is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of kleding verlangd, en ik weet zelf dat deze handen dienst hebben gedragen om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. En ik heb u alles laten zien dat men door zo te arbeiden het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moeten houden, namelijk dat hij gezegd heeft: het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad hij met hen allen. En alle begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kuste hem, zeer bedroefd, vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat ze zijn gezicht niet meer zouden zien. En zij deden hem uitgeleide naar het schip. Dat is verder schriftlezing, laten we bidden voor een zegen. Trouwe, liefdevolle God en Vader in de hemel, Heere, vul onze harten met uw woord. Ons verstand verlicht het door de kracht van de Heilige Geest, zodat we samen de hoogte en de diepte en de lengte en de breedte van u, o Heere, de Heer Jezus Christus, zullen zien door het evangelie. En door het Koninkrijk van God. En heel het raadsbesluit van u. Vader, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Geliefde broeders en zusters, in Handelingen hoofdstuk 20, vers 31 vertelt Paulus dat hij 3 jaar lang dag en nacht in de gemeente van Efeze had gewerkt. Lucas beschrijft deze tijd in Handelingen 19 en dan zien we dat Lucas vertelt dat Paulus eerst 12 discipelen van Johannes de Doper tegenkwam. En toen hij deze aantrof, legde hij hen het evangelie van Jezus Christus uit. Ze hadden alleen de boodschap van Johannes begrepen. En toen legde hij de handen op en werden ze gevuld met de Heilige Geest nadat ze gedoopt waren. En dat was de geboorte van de gemeente in Efeze. Een groep broeders en zusters, een samenkomst van vervulde gelovigen, vervuld met de Heilige Geest. En vervolgens bleef Paulus hier 3 jaar bij deze jonge gemeente om daar het woord te delen. En de Heere zegende het zo op zo'n bijzondere manier dat we dan lezen in Handelingen 19 vers 11 en 12. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hun weg gingen. God werkte zo machtig door Paulus tijdens deze tijd in Efeze. En velen kwamen tot geloof. Maar natuurlijk zag Satan het ook. En als God ergens aan het werk is, dan is Satan er snel bij om dat werk proberen te vernietigen. En dan zien we dat Paulus al heel snel in Efeze te maken krijgt met allerlei vervolging van verschillende punten. Maar Paulus stopte niet. Hij bleef 3 jaar lang dag en nacht Gods woord onderwijzen door alles heen, totdat hij het werk volbracht had. En uiteindelijk na 3 jaar zich volledig gegeven te hebben voor de gemeente, gaat Paulus verder. En dan een paar maanden later in Handelingen 20, zegt Lucas dat Paulus de broeders, de oudsten van Efeze, bij hem bracht om met hun, om hun aan te moedigen. En tijdens deze ontmoeting beschrijft Paulus zijn bediening en drukt hij de Efeze, de broeders en de oudsten van Efeze op het hart. Dat zijn bediening, wat hij daar gedaan heeft, dat een soort van blauwdruk is. Het voorbeeld van hoe het in de gemeente van Efeze verder moet. Dat hij als het ware een voorbeeld is geweest, en ik denk niet alleen voor Efeze, maar voor elke gemeente in de hele wereld, van die tijd tot aan de terugkomst van de Heer Jezus. Het voorbeeld van hoe een gemeente samenkomt. Want, zegt Paulus, er komen valse broeders aan. En die zullen de gemeente proberen te vernietigen. Je kan je dat helemaal voorstellen, of niet? Dat je daar 3 jaar lang je helemaal gegeven hebt. En dat je dan op de horizon valse broeders ziet aankomen. Die het werk wat je daar ingezet hebt en de saamhorigheid van de gemeente, die dat proberen te verstoren en de mensen naar een andere kant te brengen. Maar zegt Paulus dan dat de Heilige Geest wil en dat God wil dat de oudsten in Efeze en dat de gemeente samen blijft groeien door het woord van God. Nou broeders en zusters, dat is niet alleen zo in Efeze, maar het geldt ook voor ons. Die vandaag het voorbeeld wat Paulus stelt in Efeze, is ook het voorbeeld voor ons. Handelingen 20 is direct toepasbaar of op Refbab Urk. Omdat het laat zien hoe wij als gemeente kunnen groeien en bloeien. En hoe wij kunnen strijden tegen de machten van Satan. Zodat wij als gemeente Christus kunnen leren kennen, met hem kunnen wandelen en hem kunnen verkondigen. En dit is hoe Paulus het beschrijft. Als je de Bijbel bij je hebt, hou het open. We gaan verder lezen in Handelingen 20, 18 tot 21. En er staat: u weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië kwam, heel de tijd in uw midden geweest ben. En de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Paulus die zegt, ik werkte in de gemeente. Ik stond er niet ergens ver vanaf en af en toe stuurde ik een boodschap in. Nee, ik liep met de broeders en de zusters in de gemeente. Ik stond er middenin en in nederigheid en tranen. Ik greep de broeders en zusters vast, dat weten jullie nog. Ik greep je bij je schouder als je misschien de verkeerde kant op ging. En met tranen over mijn wangen zei ik, dit is niet de juiste weg. Deze kant moet je op. Ga niet weg van Christus. Blijf bij de Here. Paulus, die zei, en als ik verzoekingen kreeg, als ik van de buitenkant aangevallen werd, dan rende ik niet weg. Maar dan bleef ik staan. Door de kracht van God. Omdat ik wist dat als ik niet bleef staan, dat de aanval op de gemeente zou komen. En ik stond en ik was standvastig door de kracht van God. En dan laat Paulus zien, eigenlijk door het voorbeeld, dat de oudsten daar ook geroepen waren om in het midden van de samenkomst van de broeders en de zusters te leven. Op hen op die manier te helpen in het woord en alle nederigheid met tranen. Met verlangen. Niet als iemand die erboven stond en zei van, ik geef je het en dan is het aan jou. Maar iemand die echt de harten van de mensen kende. Die het woord van God plantte. En als iemand naar links afweek of naar rechts afweek, dan was het niet met een keide zweepslag, maar met tranen. Broeder, zuster, dit is de Heere, volg hem. En dan laat Paulus zien wat er gebeurt als je op deze manier met de Heere wandelt. Paulus had namelijk een profetie gekregen, vers 22 tot 24. En nu zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen staan te wachten. Maar ik maak me nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Dat is vreemd. Hoor je wat hij zei? Hij vertelt net dat waar hij ook komt, in elke stad, dat hij vervolgd zal worden. Dat overal waar hij komt, dat hij tegenslag te verwerken krijgt. Dat het leven moeilijk zal zijn, elke stap van zijn leven, totdat hij thuis komt. Omdat Satan hem continu op de hielen zit. Hoe kan hij dat volhouden? Hoe kon hij met dat vooruitzicht? Wij zeggen altijd, na regen komt zonneschijn. En wij richten ons op, nou, er komt iets goeds. En Paulus zegt, voor de rest van mijn leven alleen maar moeite. En dan zegt hij dit. Ik maak me nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet als kostbaar. Wat? Paulus. Wij weten niet wat er gaat komen, maar wij maken ons zorgen over wat er misschien gaat komen. In jouw leven weet je dat er zorgen komen, dat er moeite komen, dat er zwaartes komen. En je zegt bij voorbaat al, ik maak me nergens zorgen over en ik acht mijn leven niet als kostbaar voor mezelf. Waarom maak je je geen zorgen? Je zegt van nou, God zal erbij zijn, dat klopt. Maar dat is niet de reden die Paulus hier geeft. Paulus geeft deze reden, opdat ik mijn loop met blijdschap mocht volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb. Oftewel, er komen ontzettend moeilijke tijden aan, maar ik maak me nergens zorgen over en ik maak me ook helemaal niet druk om mijn eigen leven. Om deze twee redenen, dat ik in blijdschap met de Heere mag wandelen en dat ik het werk wat de Heere mij gegeven heb, echt mag volbrengen. Paulus bemoedigt de broeders van Efeze op deze manier. Hij zegt, ik maak me nergens zorgen over, ik acht mijn leven niet als kostbaar. Niet omdat ik gewoon keihard ben, maar zodat ik in blijdschap met God mag wandelen. En dat ik het hele werk mag volbrengen. Paulus wist dat hij niet in blijdschap de Heere kon dienen als hij zich zorgen ging maken. Of zijn eigen leven in acht ging nemen. Hij wist, zodra hij zich zorgen ging maken, zodra hij dacht van, maar wat is er nou met mijn leven? Wat moet er nou van mij komen? Wat als ik moeite tegenkom? En Paulus zegt, als ik dat ga doen, kan ik de Heere niet meer dienen en is al mijn blijdschap weg. Klopt dat? Waar is je blijdschap als je je zorgen maakt? Dus weg. Hoeveel kan je de Heere dienen als je je zorgen maakt? Als je bezig bent met, ja, met mijn leven. Hoe komt mijn leven uit? Hoe gaat het verder met mijn leven? En hoe kan ik mijn leven zo comfortabel mogelijk krijgen? Maakt dat blij? Nee. Kan je dan de Heere dienen? Nee, dan is er altijd een rem op. Heere, ik wil u dienen met de volledige 5% die ik over heb aan het einde van de dag. Heer, ik wil u dienen met 50%. Oh, was je dan voor 50% gekocht? Nee, we zijn voor de volle 100% gekocht. Ik had het vanmorgen nog met een broeder over, Colossenzen 3. Daar staat dat ons leven geborgen is in God. Ons leven is niet op aarde, ons leven is daar. We leven hier nu door de kracht van de Heilige Geest om Jezus naar de wereld te brengen. Dus Paulus die gaf al zijn zorgen op om echt de Heer te kunnen dienen. En weet je wat het mooie is? Het resultaat was dat hij in vreugde nuttig voor de Heer kon werken. Wat Satan ook probeerde, hij slaagde er niet in om Paulus af te leiden. Want Paulus had niets te verliezen. Hij richtte zich alleen op het dienen van de Heer Jezus Christus. Bedenk je zin. Normaal gesproken zou ik dit niet adviseren. Maar denk je zoals de duivel. Zoals Satan. Het is Satans doel om jouw leven onschadelijk te maken. Dat jij het licht van Christus niet kan laten zien aan je buren, aan je familie, aan de mensen op je werk en waar dan ook. Wat kan hij doen? Hij kan je afleiden. Hij kan je zorgen geven. Hij kan van alles proberen. Maar alles wat hij probeert heeft geen enkel effect als je je nergens zorgen over maakt. En als je je leven niet als kostbaar acht. Zodra je zegt, maar ik geef eigenlijk heel veel om mijn eigen leven. Dan heeft Satan allerlei mogelijkheden om haken in je vlees te slaan en je weg te trekken. Maar zodra je zegt, ik maak me nergens zorgen over. Mijn leven is volledig van Christus. Ik wandel achter hem aan. Waar het ook heen gaat, wat er ook gebeurt. Ik dien hem en dan sterf ik. Dan heeft Satan geen enkele plek om aan te vallen. Dat kan hij niet vasthouden, want alle vatbaarheid is weg. En dat gebeurde in het leven van Paulus. Daarom is Paulus zo vruchtbaar. Ik heb heel vaak gehoord van mensen zeggen van, ja, dat was Paulus. Dat is een slechte manier van Bijbel lezen. Want Paulus die zegt niet, ja, maar ik weet, jullie moeten hier leven als christenen. En ik leef hier, want ik ben Paulus. Nee, Paulus zegt voortdurend door de brieven heen, ik wil dat jullie wandelen met de Heer zoals ik wandel met de Heer. Oftewel, wij als broeders en zusters, als volgelingen van de Heer Jezus Christus, moeten datzelfde gedachtegoed in ons hart planten. Ik maak me nergens zorgen over. En ik acht mijn leven niet als kostbaar voor mezelf, opdat ik de Heer mag dienen en in blijdschap met hem mag wandelen. Als wij in blijdschap willen wandelen, dan moeten we op dezelfde manier leven. En dit is de levenshouding die Paulus aangeeft in zijn bediening. En dan komen we bij het punt, het hoofdpunt van wat Paulus wil delen aan de Efeze. En dit wordt ook de basis van de prekenserie waar we, de richting die we ingaan, zeg maar. Paulus zegt dat hij het woord dag en nacht had gebracht. Maar wat betekent dat eigenlijk? De verkondiging van Gods woord. Er zijn allerlei mensen die het woord verkondigen. Maar wat is het eigenlijk? Wat is het doel van de verkondiging van Gods woord? Waarom zitten we hier elke zondagmorgen 45, 50 minuten? Of soms 1 uur en 10 minuten. Mocht Paulus zelf bepalen welke onderwerpen hij aansnijdt? Is spreken het open doen van Gods woord en wat uitdelen? Of iets wat er misschien op mijn hart ligt, dat ik het dan deel aan de gemeente? Zijn het de onderwerpen die ik belangrijk vind? Ga ik vanaf nu, nou, er zijn 3 onderwerpen die ik heel belangrijk vind. Dus elke zondag gaan we over 3 onderwerpen aan de slag. Wat is de verantwoordelijkheid die God gaf aan Paulus en de oudste van Efeze en de oudste hier en de gemeente? Paulus geeft 3-voudig antwoord. Kijk maar mee in Handelingen 20, 24 tot 27. En ik zal gelijk meetellen. Er staat, maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf, omdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. En daar is de eerste. Om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Maar dan gaat hij verder. 25. En nu zie ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben, en het koninkrijk, daar is de tweede, het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb u niet nagelaten, en daar is de derde, u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Paulus zegt niet, ik ben rein van uw bloed omdat ik 3 jaar trouw gepredikt heb. Nee, hij zegt, ik ben rein van jullie bloed omdat ik de bediening volbracht heb. God had Paulus 1 doel gegeven en dat doel was om deze 3 dingen in de volledigheid te preken. Zodat de gemeente in Efeze deze 3 dingen volledig begreep. Dat is een hele andere manier van denken over preding, of niet? Vaak is het zo, nee, je krijgt een preek hierover en een preek daarover en een preek daarover. En sommige onderwerpen wordt eigenlijk nooit over gepredikt. En andere onderwerpen komen voortdurend terug. Maar Paulus zegt, toen ik bij jullie was, heb ik de volledigheid gepredikt. Als ik dat niet had gedaan, was ik onrein. Had ik jullie bloed aan mijn handen. Broeders en zusters, wat Paulus zegt is eigenlijk dat iemand 50 jaar lang kan prediken en nog steeds bloed aan zijn handen heeft kleven. Omdat hij niet het volledige raadsbesluit van God verkondigd heeft. Denk aan een aannemer. Stel je voor, je huurt een aannemer in en 15 jaar lang is die aan het bouwen. Bloed, zweet en tranen. Hij werkt keihard. Met volledige overtuiging. Zijn hamer en schilderen en alles. Maar als je het niet afbouwt volgens het plan, na 15 jaar, doe je de deur open en het hele huis valt uit elkaar. Hij heeft ook keihard gewerkt. Hij heeft heel erg zijn best gedaan. Maar het niet volgens het plan volbracht. En zo is het ook met de bediening van het woord. Ik kan over allerlei dingen preken. Ik kan hier een preek, daar een preek over doen. Maar ik ben niet verantwoordelijk om hier 1 keer in de week te staan. Of op een bijbelstudie of wat dan ook. Dat is niet de verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid is wat Paulus uitlegt in Efeze, of in Handelingen hoofdstuk 20. Om 3 dingen te volbrengen. Ik denk dat er heel veel broeders en zusters worstelen met allerlei dingen, omdat we wel dingen uit Gods woord gehoord hebben, maar niet de volledigheid. Dat we onderwerpen misschien heel veel vanaf weten, terwijl we andere onderwerpen eigenlijk ondergesneeuwd zijn. Dat we daar nooit naar kijken. En dan heb je een huis waar 3 pilaren, steunpilaren ontbreken. Dan valt het hele huis in elkaar. En dan vragen we ons af, hoe kan dit nou? Die zit al 20 jaar in de kerk. Die heeft al 20 jaar preken gehoord. Maar heeft hij alles gehoord? Mijn verantwoordelijkheid als predikende broeder van het woord zijn deze 3 dingen. Als ik deze 3 dingen niet doe, dan heb ik uw bloed aan mijn handen. als ik zomaar een preek hier, een preek daar, of de preken die op mijn hart liggen, dat ik even, nou, laat ik hier eens over preken, daar eens over preken, maar niet het hele raadsbesluit van God verkondig, niet het van het evangelie getuig, en niet het koninkrijk van God predik, dan zit uw bloed aan mijn handen. Dat zegt Paulus. Ik ben iets meer dan een dienstknecht, een slaaf, die gezonden is om deze taak te volbrengen. En mijn belofte aan u, aan jou, is dus om deze drie dingen te doen. Om geen onderwerp over te slaan, maar dat in Refbab, Urk, het evangelie in zijn volle getuigd wordt. Dat het koninkrijk van God in zijn volle gepredikt wordt. En dat het hele raadsbesluit van God verkondigd wordt. Want alleen dan zullen we kunnen groeien tot de volheid die in Christus is. Nou, wat zijn deze drie dingen nou? Nou, laten we er doorheen lopen. 24, de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Paulus moest als eerst getuigen. Wat is het woord getuigen? Wat betekent dat eigenlijk? Getuigen beschrijft een manier van spreken waarin iemand een belangrijke boodschap doorgeeft die hij gezien, gehoord of ervaren heeft. Paulus had het goede nieuws van het evangelie van Gods genade gezien op de weg naar Damascus. Hij had het gehoord. Hij had het ervaren door de kracht van de Heilige Geest. En nu werd hij erop uitgezonden om ervan te getuigen. Paulus vertelt dat hij moest getuigen van het evangelie van het goede nieuws van Gods genade. Wat is dat dan, het evangelie of het goede nieuws van Gods genade? Het is de boodschap dat wij ons door de zonde hebben afgescheiden van God. Dat wij ons door de zondeschuld afgrijzelijk gemaakt hebben voor God en onder het oordeel staan. Dat we onder het oordeel van God zijn gekomen, zodat als we nu zullen sterven in onze zonde, dat we voor eeuwig verloren zullen gaan, omdat we een eeuwige ziel hebben en tegen een eeuwige God gezondigd hebben. Dat we de hel verdienen. Dat is het verschrikkelijke resultaat van onze zonde, het vreselijke nieuws. Maar het is de werkelijkheid. En je kan in een waas leven en zeggen, dat leg ik allemaal aan de kant en dat negeer ik. Maar de werkelijkheid is hetzelfde. We zijn zondig. Maar juist hier schijnt de genade van God en de volle zoete heerlijkheid van zijn liefde. Paulus had gehoord en begrepen. En wij hier hebben gehoord en begrepen dat God een genadig God is, vol van liefde, vol van goedheid. En in zijn overweldigende liefde stuurde God zijn Zoon naar de aarde toe om als mens te wandelen op deze aarde, het koninkrijk van God te verkondigen en om te sterven voor de zonde van de mensen, om in jouw plaats aan het kruis te hangen. Om te zeggen, jouw zonde op mij en ik sterf voor jou. En hij stierf en als hij daar aan het kruis hing, met de volle beker van Gods toorn over de Heer Jezus Christus uitgestort, de volle straf betaald door de Heer Jezus. Zodat een ieder die in hem gelooft niet gekruisigd hoeft te worden en niet de toorn van God hoeft te ontvangen. En hij stierf en in de derde dag stond hij op uit het graf door de kracht van God. Om voor eeuwig te leven, zodat een ieder die in de Heer Jezus gelooft ook sterft aan zijn eigen leven. En opstaat door de kracht van de Heilige Geest en met hem wandelt. Zodat jij en ik, als wij in de Heer Jezus geloven, echt kunnen leven met God. Zoals in de tijd van Adam en Eva, voor de zondeval, maar dan nog dichter bij de Heer kunnen leven. Want God die dan leeft in ons Heilige Geest, door de nieuwheid, de vernieuwdheid van de kracht van de Heilige Geest, met de Heer Jezus op deze aarde wandelen. Zodat we geheiligd kunnen worden door de Heilige Geest, betaald door het bloed van het Lam. Zodat we uiteindelijk door de wederopstanding van Christus kunnen wederopstaan in ons lichaam en voor eeuwig met God zullen wandelen. In de eeuwigheid. Jezus Christus, Paulus getuigde, heeft de straf ten volste betaald. Zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat moest getuigen worden. Paulus zegt, dat is mijn eerste en voornaamste. Daarom wil ik sterven. Om dat woord aan de broeders in Efeze en de buiten te verkondigen, maak ik me nergens zorgen over. Pas dat eens toe op jezelf. Leef je op die manier? Of ben je zorgen aan het maken over je eigen leven? Ben je helemaal bezig met je eigen leven uit te plannen waar het uiteindelijk heen zou gaan? Een beetje keihard aan het rennen om alles helemaal goed voor elkaar te krijgen en dan sterf je en dan sta je voor Christus. Of is je leven zoals Paulus? Ik wil getuigen van de Heer Jezus Christus. En om dat te doen, moet ik me nergens zorgen over maken. Maar sterven aan mezelf, zodat mijn buurman Christus kan leren kennen. Zodat mijn kinderen de Heer kunnen leren kennen. Zodat die man of die vrouw op het werk, dat die de Heer kan leren kennen. Zodat ik echt een levende getuige van Christus zal zijn. Dan moeten we ons verder haasten. Het tweede wat Paulus zegt, is dit. De eerste die kennen we, denk ik. Het evangelie, dat het, als je geheid... Had je erover nagedacht op die manier? Maar dan zegt hij in vers 25, en nu ik zie, ik weet dat u allebei ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt hebt, mijn gezicht niet meer zult zien. Het tweede wat Paulus moest doen, is het koninkrijk van God prediken. Niet getuigen, maar prediken. Dat is een breder woord dan getuigen. Maar het woord prediken, het is beide een manier van spreken, maar getuigen let de nadruk eigenlijk op het doorvertellen wat je ervaren hebt. Maar het woord prediking legt de nadruk om iets met eigenlijk een autoriteit en met sterke stem te verkondigen, aan te kondigen. Als zeg maar een dienstknecht van een koning die vertelt het koninkrijk is hier, kom tot het koninkrijk. Paulus die predikte het koninkrijk van God. Maar wat bedoelt Paulus daar eigenlijk mee, het koninkrijk van God? We hebben het vaak over het evangelie, maar misschien iets minder vaak over het koninkrijk van God. Wat is nou het koninkrijk van God? Om dat te begrijpen moeten we eigenlijk helemaal terug naar Genesis hoofdstuk 1. God die schiep de hemel en de aarde en alles wat erin is. En dan... schept hij de mens naar zijn beeld en die plaatst hij in die wereld. En dan zegt hij, dien mij in deze wereld om als overziener over deze wereld te leven. De mensheid is een soort van rentmeesterschap gegeven over de schepping hier op aarde. Dat is het koninkrijk op dat moment. Maar dan is de Satan die stapt daartussen, zoals we weten in Genesis 3, en die keert zich tegen God en die verleidt de mensen, die leidt de mensen weg van God. Naar zijn eigen illegale koninkrijk. En dan ontstaat er een terroristisch regime van Satan, waar de mensheid in de duisternis getrokken wordt. En dat loopt nog door tot vandaag de dag. Dat mensen in het rijk van de duisternis leven. Dat iedereen die geboren wordt in het rijk van de duisternis. Je hoeft maar een paar dagen het nieuws te kijken en dan zie je dat het rijk van de duisternis overal aan het werk is. Maar, zegt God, op diezelfde dag toen het rijk van de duisternis op begon te komen. God zegt, er komt een dag dat Satan en zijn koninkrijk zullen vallen, dat er het nageslacht van de vrouw de kop van de Satan zal vermorselen, en dat dan het koninkrijk van het licht van God zal overwinnen, dat de duisternis wordt verdreven en het licht komt. Nou, door het hele Oude Testament zien we deze strijd van het koninkrijk van God en het koninkrijk van Satan. Met Kaan en Abel en de hele geschiedenis door. Totdat Jezus in het Nieuwe Testament aan Israël verschijnt en zegt, in Marcus hoofdstuk 1 vers 15, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeer u en geloof het goede nieuws. Jezus predikte dat het koninkrijk van God nu eindelijk was gekomen. In de volheid, in de belofte van Genesis hoofdstuk 3. Het was God roepende stem tot de mensheid, omdat het koninkrijk er nu was om terug te komen. Door Jezus wedergeboren te worden in dit koninkrijk. In de rest van het Nieuwe Testament leren we dan dat er eerst een geestelijk koninkrijk is. Lucas 17 vers 21 staat, de mens zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen in u. Romeinen 14 vers 7, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En dus het koninkrijk van God is gekomen, maar het begint zich te verspreiden over de hele wereld heen, maar het is niet een politiek koninkrijk. Het is een koninkrijk in de harten van mensen. De Heilige Geest is terrein aan het winnen in de harten van mensen. En als je in de Heer Jezus gelooft vanmorgen, dan hoor je bij het koninkrijk van God. Dan heeft God jouw hart gezet in het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God verspreidt over alle landen. Maar we lezen ook dat het koninkrijk van God uiteindelijk wel een fysiek koninkrijk wordt. Uiteindelijk, Openbaringen 22 vers 3 staat, en geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen licht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Het koninkrijk van God. En we slaan natuurlijk heel veel stukken over die daar tussenin komen. Maar het koninkrijk van God in de Bijbel is het plan van God om de mensheid te redden en tot zich te brengen. Niet alleen maar mijn redding, maar het koninkrijk. En Paulus' prediking was niet alleen maar gefocust op hoe kom je tot Jezus en hoe word je gered, maar hoe leef je nou als een inwoner van het koninkrijk van God? Hoe werkt iemand die in het koninkrijk van God zit? Hoe spreekt iemand die in het koninkrijk van God woont? Hoe heeft iemand lief die in het koninkrijk van God woont? Hoe dient iemand de Heere die in het koninkrijk van God woont? Wat is de gemeente in het koninkrijk van God? Wat is de rol van ons hier? Wat is jouw eeuwige rol op aarde? Als inwoner van het koninkrijk van God. Dat is niet op zondagmorgen even een preek te luisteren en dan proberen net te leven en verder te gaan. God heeft zijn Heilige Geest uitgestort en in elke broeder en zuster gegeven om daar krachtig doorheen te werken tot de verspreiding van het koninkrijk van God. Als jij hier zit vanmorgen als christen, dan betekent dat dat de Heilige Geest en de wederopstandingskracht van Jezus Christus in jou leeft tot de verspreiding van het koninkrijk van God. Dus moest Paulus het hele koninkrijk van God verkondigen. Maar ook dat is nog niet alles. Zelfs als Paulus dat verkondigd had en het evangelie verkondigd had, dan had hij nog steeds bloed aan zijn handen. Als hij het laatste niet verkondigd had. En er staat in 26, 27, daarom betuig ik op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb u niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Tot slot moest Paulus het hele raadsbesluit van God verkondigen. Het woord verkondigen gaat over het delen van informatie, of misschien letterlijk het terugbrengen van informatie. En het idee wat Paulus hier beschrijft, is dat Paulus de raad van God binnengestapt was. en daar voor God het volledige raadsbesluit van God had begrepen en dan terug naar de plaatselijke gemeente om het daar in volheid uit te leggen. Dat was zijn verantwoordelijkheid, dat hij de boodschap en het raad van God, wat daar besloten was, om dat neer te leggen in elke plaatselijke gemeente. Want als hij dat niet doet, dan zou God het hem aanrekenen. Zo beschrijft hij het zelf. Maar wat was dan die informatie? Wat is heel het raadsbesluit van God? Om het kort samen te vatten, het omvat alles wat God besloten heeft voor de mensheid en wat is geopenbaard. Om je een idee te geven. Het raadsbesluit was om God, dat God de aarde zou scheppen met de planten, de dieren en de mensheid. Het hele raadsbesluit van God voor de zaligmaking van de mensheid. Inclusief het raadsbesluit in Efeze 1 vers 4... dat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Het raadsbesluit van God voor Israël, vanaf Abraham tot aan het herstel van Israël dat komen gaat. Het raadsbesluit van God voor de heidenen om hen te redden door Israël heen en om Israël jaloers te maken door de heidenen heen als redding voor het Joodse volk. Het raadsbesluit van God voor de gemeente van Jezus Christus, waarin de scheidingsmuur wordt weggehaald, zodat Jood en Heide samen de Heere prijzen. Het raadsbesluit van God voor het komende oordeel van Satan, de demonen en de onbekeerde wereld. Het raadsbesluit van God om de gelovigen eeuwig leven te geven. Een nieuw hart, een nieuw lichaam en een hele nieuwe toekomst. Het raadsbesluit van God voor het vrederijk en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De volledige plan van God, uitgelegd door Paulus in 3 jaar, dag en nacht. Paulus vertelt aan de oudste van Efeze: ik heb alles verkondigd. Ik heb je een volledige maaltijd gegeven. Niet alleen toetjes, niet alleen snoepjes, maar groenten en aardappels en vlees. Ik heb niks van je weerhouden. En ik weet dat er boodschappen zijn, als je dat hoort, dat je zegt, oeh. Paulus zegt, maar dit is de reden. Als ik dat niet doe, dan kleeft jullie bloed aan mijn handen. En nu was het aan de tijd van de Efezen. De oudste in Efeze om hetzelfde te doen. Om alles te verkondigen. Broeders en zusters, mijn hart huilt als ik kijk hoe vaak onderwerpen overgeslagen worden. Dat we allemaal ons lievelingsonderwerp hebben. En dat de hele gemeenschappen nu in discussie zijn dat er bepaalde dingen uit Gods woord, dat we dat niet meer gaan preken. Dat er bepaalde dingen Gods woord zijn, dat we zeggen van ja, maar dat was toen en niet nu. Dit is de waarheid. Dit is Gods woord. Van Genesis 1 tot het einde van Openbaringen. Dit is wat we verkondigen. Dit is waar we uit leven. Dit is wat Refbab Urk voor staat. Het hele woord. Van begin tot eind. Hoe we leven, hoe we tot geloof komen, hoe we met hem wandelen, hoe we met elkaar omgaan, wat we geloven over de toekomst. We gaan geen onderwerp uit de weg. Maar het staat er allemaal. Paulus zegt, als dat niet gedaan wordt in de lokale gemeente, dan zegt God vanuit de hemel, zijn bloed, hun bloed, kleeft aan jouw handen. We moeten alles ontvangen. En dat brengt ons bij de toepassing. En doen we kort. Dan wil ik erover nadenken, individueel en gezamenlijk. Hoe pas je zoiets toe? Ik had eigenlijk 39 jaar lang moeten preken, want ik ben niet zo snel als Paulus, om het hele raadsbesluit van God te verkondigen. Dat is eigenlijk de volledige preek. Eigenlijk is dit, we gaan dit doen, maar we doen het nog niet. Nu. Maar er is wel een toepassing. Ik ben verantwoordelijk om niets uit de weg te gaan, maar de hele Bijbel te preken. Maar als je luistert, ben je verantwoordelijk om je hart open te stellen voor het hele woord. Zondagochtend is niet, nou, laten we kijken wat een rapportcijfer, een spreker, wat we die kunnen geven. Glimlacht die genoeg? Loopt die genoeg? Is die enthousiast genoeg? Zegt hij iets waar ik het misschien niet mee eens ben, dan ben ik boos. Zegt hij iets waar ik het wel mee eens ben, dan prijs ik hem de hemel in. En in afloop ga ik met elkaar zitten en dan zeg ik van, nou, ik vond het wel goed, nou, ik vond het niet goed. Nou, oké, dan gaan we verder met de week. Dat is het slechtste idee wat je kan hebben voor een preek. De manier waarop je een preek toepast, is dit. Is dit wat het woord van God zegt? En als dit is wat het woord van God zegt, dan moet ik dat mijn hart laten doordringen en daarnaar te leven. Want dan is het niet meer de persoon die spreekt, maar God die spreekt. Als ik niet Gods woord spreek, dan roep ik een oordeel over mezelf uit. Maar als jullie het woord niet ontvangen, en het is in overeenstemming met Gods woord, dan roep je een oordeel over jezelf uit. Zondagmorgen is misschien wel het spannendste moment van de week. Misschien zijn we door de jaren heen, nou, dan gaan we zitten kijken wat we ermee doen. Dat is niet de manier waarop God zijn woord brengt. Zondagmorgen, dan zit je als het ware met je oren open. Vul me, heren. De Puritijnen die noemden de zondag de marktdag voor het hart. Daar haal je al het eten op, als het ware. Maar goed, we hebben een Bijbel thuis, kun je natuurlijk veel meer eten nog door de week heen. Maar dat we samen zitten onder het woord van de Heren. Niet ik boven het woord, maar samen onder het woord. Inclusief mezelf, samen onder het woord van de Heren. Om te groeien. Dus hoe passen we toe als gemeenschap? Geliefde broeders en zusters, we leven in de laatste dagen voor de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Als er ooit een dag was om het hele raadsbesluit van God te leren kennen, dan is het vandaag. Dat we alles moeten weten. En dus gaan we als gemeente het hele raadsbesluit van God door. En dat wil zeggen dat we vanaf volgende week in Romeinen hoofdstuk 1 vers 1 en misschien nog een paar versen beginnen. En het hele boek van Romeinen door. En daar voegen we alle brieven van Paulus aan toe. Telkens als het over een onderwerp gaat ergens in Romeinen. Bijvoorbeeld het onderwerp waar Galaten over gaat. Dan maken we een uitstapje door Galaten en dan gaan we verder met Romeinen. En dan gaan we door Efeze heen. Dan gaan we verder. Dan gaan we door Korinthe heen. Zodat we uiteindelijk na afloop alles hebben gehoord wat Paulus heeft geschreven en dus verkondigde. Nou, 12 jaar later gaan we dan door Johannes heen. En door Petrus heen. En zo door de hele Bijbel heen. En dan zeg je, wat het Oude Testament dan? Dat zit overal in het Nieuwe Testament. En als we in Romeinen het Oude Testament tegenkomen, gaan we daar ook doorheen. Maar ik heb bewust gekozen voor Romeinen. Want ik denk dat Romeinen het duidelijkst een lijn laat zien van het hele raadsbesluit van God. En daar gaan we alles op inenten. Dus dan heb je een idee van waar je voor kan bidden en waar je in mee kan denken en voor studie kan doen. Maar het verlangen is dat we samen als gemeente zullen groeien. Ook zoals we vanmorgen samen bij het avondmaal van Christus gaan proeven. Dat we niet zomaar een onderwerp hier en een onderwerp daar. Dat we niet allemaal gaan zeggen, maar die houdt van dat onderwerp en die houdt van dat onderwerp. Maar dat we als één lichaam met vele gaven de Heer Jezus zullen leren kennen in de volheid. En het raadsbesluit van God in zijn volste bestuderen. Zodat we één in Christus op een dag als kostbare en reine bruid voor hem kunnen verschijnen. Amen.